Goedemorgen. Hé, dit staat op. Ah, joh. Ah, Koos. Vandaar dat hij aanstaat. Twee liederen even, mensen. Het is even een andere dienst dan anders. Er zitten twee liedboekliederen in. Waarvan één een hele oude, die ik nog ken, van de camping. Mijn vader nam altijd de blokfluit mee naar de camping. En dan moesten er altijd liedjes gezongen worden. Vonden de buren niet zo leuk, die stonden de volgende dag aan de andere kant van de camping. Maar dat is het liedje op bladzijde 2. Hij ging van stad tot stad. Van Huibers. Ik wist toen nog niet dat het van Huibers was, maar ik vond het wel een goede melodie. Hij ging van stad tot stad, hij sprak: tot u ben ik gezonden. Voor zieken en gewonden had hij een woord, een onderdak. Alles heeft hij wel gedaan, tot wie zou ik anders gaan? Niet zo moeilijk, hè? Doe eens, probeer eens. En? Hij ging van stad tot stad, hij sprak: tot u ben ik gezonden. Voor zieken en gewonden had hij een woord, een onderdak. Alles heeft hij wel gedaan, tot wie zou ik anders gaan? Voor de makkelijkheid, ik smokkel er even een rusje tussen, hè, voor het refreintje, heb je gemerkt. Hè? We gaan naar de andere kant van de bladzijde. Dat wij onszelf gewonnen geven.
Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan, aan wat ons uitdaagt om te leven, dat wij de stille roep verstaan.
Weet je meteen waar de fout zit? En ook de overgang van leven naar dat is korter dan je denkt.
Leven, dat wij...
Probeer een keer.
Dat wij...
Even de melodie bij de een houden en kan de ander even heel goed de tekst lezen. Want dat is altijd een dingetje. Verder wordt het heel makkelijk. Dus ik wens u een hele mooie viering. Opmerking, dat openingslied zingen we met z'n allen. Dat kun je ook heel mooi verdelen, maar dat gaan we nu niet doen. Als je denkt, ik ga nu even ademhalen, dan zingt je buurman gewoon verder. Ja?
Goedemorgen allemaal. Is het nu geregeld met de liturgie? Heeft iedereen die een blik op een liturgie wil hebben, een blik op een liturgie? Mooi. welkom jullie allemaal in deze viering. Hier in de kerk aanwezig op dit moment of op afstand meevierend via het internet. In de dienst van vanochtend lezen we verder in Matthäus. En horen we over hoe Jezus rondtrok door het land. En krijgen we een inkijkje in hoe hij werkte. In het tweede deel van de tekst zendt Jezus zijn leerlingen uit en geeft hun instructies hoe zij het koninkrijk van God kunnen verkondigen. En dat zijn stevige woorden, radicaal en veeleisend. En hoe klinken die ons vandaag in de oren? Jesse zal ons hierin voorgaan. Zoals jullie allemaal hebben gezien, zit Wick vanochtend achter de piano om ons muzikaal te begeleiden. En ik wens ons allemaal een goede dienst. Laten we om te beginnen het licht van de paaskaars aansteken. Teken van Gods aanwezigheid. Teken van Gods liefde. Mag ik jullie nog vragen te gaan staan? We komen in deze dienst voor God. We komen voor God, die naar ons toegekomen is in Jezus. We zijn gekomen met ons geloof en met onze twijfels. We zijn gekomen zoals we zijn, omdat God zelf degene is die ons heeft uitgenodigd.
Laten we bidden. En we zingen zometeen een Kyrie, ZZZ 308. Goede herder, we zoeken jou. Jouw liefdevolle blik. Nu wij tot jou komen met onze vragen, met onze noden en met de noden van deze wereld. Zo vaak treft ons wanhoop als we om ons heen kijken. Als we zien hoe geweld woekert. Als we horen hoe mensen zinloos sterven. Als we ons beseffen dat we niet meer zijn dan gras dat zo makkelijk verdort. Daarom bidden we. Heer, ontferm u. Zo vaak treft ons ook onzekerheid, twijfel, wanhoop als we naar onszelf kijken. Het ongemak, de weerwar van onvervulde verlangens, de chaos in ons hart. Ons lichaam dat ons in de steek kan laten. Daarom bidden we jou. Help ons om dit hele heftige, wonderbaarlijke, bevrijdende bestaan onder ogen te komen en om ons eraan over te geven. Daarom bidden we, Heer, ontferm u. Help ons dan om te kijken zoals jij kijkt, met een blik vol liefde en ontferming. Maak ons tot jouw mensen, vol van genade. En open onze ogen voor Gods vreugdevolle toekomst, zijn koninkrijk. Heer, ontferm u over ons.
De lezing van vanochtend is uit, of begint bij Matteüs 9, vers 35 en eindigt bij hoofdstuk 10, vers 15. Jezus trok langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus. Thomas en de tollenaar Matthäus. Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus. Simon Cananeus en tenslotte Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Dit waren de 12 die Jezus uitzond. En hij gaf hun de volgende instructies. Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op. Reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Neem geen geld aan, geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel. Vraag geen reistas mee voor onderweg. Geen extra kleren, geen sandalen en geen stok. Want de arbeider is zijn brood waard. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan dat van die stad.
Gemeente van Jezus, wandelaars in het licht van God. Op de dag af, 6 jaar geleden, op 14 juni 2020, mocht ik voor het eerst een preek houden. En het was ook nog eens voor een cijfer. Het was de afronding van het vak waarin theologiestudenten leren om voor te gaan in de viering. Ik denk dat ik nog nooit zo zenuwachtig ben geweest als toen op dat moment. En de tekst van die zondag, nou ja, zo werkt het leesrooster, dat was precies de tekst van vandaag. Nogal een uitdagende tekst, sowieso, maar ook voor de eerste keer, vond ik. En dan had ik ook nog eens maar een paar mensen voor me. 8 mensen waren er, wel geteld. En dat waren al heel wat voor die tijd. Ze mochten niet eens zingen, want we zaten toen in de coronatijd. Wat voelt die tijd toch ver weg, zat ik te denken. Terwijl het eigenlijk nog niet zo lang geleden is. En het, ja, ik weet niet of jullie het volgen, de parlementaire enquête die daarover bezig is. Nu komen die gebeurtenissen zo'n beetje bij mij terug. En als ik erop terugkijk, was het ook best wel een passende tekst voor die tijd. In de coronatijd werden we helemaal op onszelf teruggeworpen. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Net als Jezus zijn discipelen er eigenlijk met lege handen op uitstuurt. En wat is dan je houvast? Hoe blijf je dan staande, bijvoorbeeld in zo'n lockdown? Het leven werd toen heel anders. We dachten dat het voorgoed zou zijn. Nu weten we, het was eigenlijk maar voor een tijdje. Daarna gingen we weer vrolijk terug naar hoe het eerst was. Ik geloof dat het mij toen, 6 jaar geleden, niet helemaal is gelukt om de tekst zonneklaar uit te leggen. Dat gaat mij vandaag ook niet lukken, voorspel ik alvast. Eerlijk gezegd denk ik ook niet dat je daarmee deze tekst, deze stekelige tekst, recht zou doen. Altijd als ik denk van, nou, dit moet het zijn, nu heb ik hem een beetje, dan ontglipt hij me weer. Geef ik toe. Maar goed, laten we toch maar een poging doen om er samen naar te kijken. Want in de inleiding, zeg maar het eerste vers dat we lazen, horen we al hoe Jezus rondtrekt door de dorpen en de steden. Hoe hij daar verschillende wonderen verricht, mensen geneest. En nu gaan we over op de tweede grote rede van Jezus, die na de bergrede. De tweede van 5. 5 grote redenen die Jezus heeft in het Matthäus-evangelie. Dat getal 5, dat verwijst naar de 5 boeken van de Torah, de Joodse wet. En in deze tweede reden stuurt Jezus zijn discipelen op weg. En hij geeft hun instructies mee. Nou, dat hebben we gehoord. En hij stuurt zijn leerlingen toch eigenlijk niet met lege handen het bos in. Hij geeft hun ook macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, en daar begint het gedonder al, zou je kunnen zeggen. Want wij hebben logisch genoeg de neiging om ons aangesproken te voelen. Jezus zegt toch tegen ons via deze tekst dat de oogst groot is? Zegt hij niet dat er te weinig arbeiders zijn? Moeten wij ons niet aangesproken voelen om de oogst te gaan binnenhalen, door mensen te gaan overtuigen? En ja, moeten wij dan ook onreine geesten uitdrijven, zieken genezen? En wat als dat niet lukt? En wat dan voor de mensen die ziek blijven? Is dat dan hun eigen fout? Om nog maar te zwijgen over Jezus' opdracht om doden op te wekken. Deze tekst, de Bijbel, is een boek dat historisch en cultureel best wel ver van ons afstaat. Maar hier wreekt zich dat wel op een heel directe manier. Jezus instrueert zijn leerlingen ook nog eens, hier bovenop dit alles, om bijna niets mee te nemen. Geen geld, Geen extra kleren, zelfs geen sandalen. En Matthäus wil echt benadrukken, het is niet de bedoeling dat je geld aanneemt. Vanuit onze vrij comfortabele positie is dat toch moeilijk te waarderen, moeilijk te slikken. En dan dat keiharde oordeel aan het einde waar de tekst mee eindigde. Wie de leerlingen van Jezus niet ontvangt, valt een verschrikkelijk lot ten deel. Dat voelt oneerlijk, liefdeloos zelfs. Ging het evangelie niet over de linkerwang toekeren? Over 70 × 7 vergeven? Over liefde die zichzelf geeft? Hopelijk heb ik jullie nu een beetje de problematiek binnengeleid van dit stuk, voor zover jullie daar zelf nog niet waren. Maar laten we nu eerst even teruggaan in het verhaal, op zoek naar wat houvast. Even de eerste reacties proberen te laten voor wat ze zijn, om te kijken of we ergens deze tekst in kunnen komen. Of we ergens misschien onszelf er toch in kunnen herkennen. Eerst een open deur. Matthäus die vertelt over Jezus. Dat vindt hij blijkbaar belangrijk. Alles begint met dit verhaal van Jezus. Jezus was een rondtrekkende rabbi, een Joodse leraar. En hij onderwees dus andere mensen. Dat hoorde erbij, in de synagoge. En zijn onderwijs ging altijd over goed nieuws. Het koninkrijk van God is nabij. En dit is zulk goed nieuws dat je er kippenvel van zou krijgen. Want alles in de wereld komt door dit goede nieuws in een ander licht te staan. Het perspectief verandert. Want de macht van de liefde blijkt sterker te zijn dan de macht van de haat. Het leven overwint de dood. Daarom geneest Jezus zieken. Daarom heeft hij het over het opwekken van doden. Dat allemaal hoort bij Gods vreugdevolle toekomst. Dit is het goede nieuws. En dit staat er hier op het spel. En Jezus had dit allemaal kunnen bewaren voor een select groepje van zijn volgelingen. En zijn leerlingen die wilden dat ook wel. Dat zij Jezus voor zichzelf konden houden. Ze probeerden hem vaak, lezen we in andere verhalen, een beetje weg te houden van de mensenmenigte. Maar Jezus ging daar keer op keer niet in mee. Want het goede nieuws van dat koninkrijk van God, de kracht van de genezing, zijn nu juist voor de zieken en voor de armen. Die mensen, zo horen we, heeft Jezus nu voor zich. Deze mensen waren verlaten, zonder kracht, zonder herder. Niemand die hen leidde naar vers water. Niemand die hen beschermde tegen de wolven. Ze verdwenen bijna in hun verwarring, hun tranen, hun angst. Maar Jezus keek naar hen en hij zag hen zoals geen ander hen zag. Hij was met ontferming bewogen. En in het Griek staat er een woord dat met je buik te maken heeft. Hij voelde het tot in zijn buik. Leg maar eens je hand op je buik en kijk eens rond. Misschien voel je het dan ook. Het is niet zomaar medelijden, zoals in de vertaling staat die we gelezen hebben. Het is echt zelf ten diepste bewogen worden en veranderd worden. Jezus was met ontferming bewogen over zijn kudde. Voor ons zou die kudde er misschien hopeloos uitzien. Maar Jezus kijkt anders. In plaats van mishandelde en onderdrukte mensen, in plaats van slechte of tekortschietende mensen, ziet Jezus een rijpe oogst. Geen dorre vlakte, maar langen korenalmen. Aren waarin de korrel zwelt. Alles begint volgens Matthäus dus met Jezus en zijn blik op de menigte. Een blik vol liefde en ontferming. En van daaruit gaat Jezus zijn leerlingen uitzenden. Want de menigte is de oogst die binnengehaald zal worden. En ik wil markeren dat deze hele reden van Jezus, die nog langer is dan wat wij vanochtend hoorden, staat of valt met die blik dat Jezus met ontferming bewogen is over de menigte. Als Jezus de leerlingen er dus op uitstuurt, doet hij dat met geen andere reden dan om hen op te dragen, om te kijken zoals hij kijkt, om te doen zoals hij doet. Want in zijn instructies aan de leerlingen komt steeds terug wat hij zelf ook doet. Zijn kracht is hun kracht. Zijn armoede is hun armoede. Zijn vrede is hun vrede. Zijn woordvolmacht is hun woordvolmacht. Hij leert zijn leerlingen om vanuit hem te leven. Een beetje zoals hem te worden. Hem als een voorbeeld te zien. En het is en blijft een hoge opdracht. En als die opdracht ook nog eens een verplichting wordt, of een soort test die bepaalt of je gered bent, dan wordt het wel heel loodzwaar. Maar dat staat er verder allemaal niet. En interessant is verder ook dat Matthäus de ene keer het woord discipel of leerling in deze vertaling gebruikt, en dan weer het woord apostel. Het woord apostel verwijst naar de eerste 12 leerlingen van Jezus. Heel lang geleden dus, in het vroege christendom. Maar het woord discipel is veel transparanter. En daarmee bedoel ik dat het kan verwijzen naar leerlingen van Jezus in alle tijden en in alle plaatsen. En we horen nu dat Jezus de apostelen naar de verloren schapen van het volk van Israël stuurt. Dat zijn de mensen die hij nu op dit moment voor zich ziet. Om wie hij nu met ontferming bewogen is. En hij wil niet dat de leerlingen met een boogje om deze mensen heen gaan. Die mensen wil en kan hij niet uit de weg gaan. Maar dit is een opdracht voor die tijd, denk ik. Om niet naar de volken of de Samaritanen te gaan. Dat blijkt al uit het Matthäus-evangelie zelf. We hoorden het 2 weken geleden. Hoe Jezus aan het eind van dat evangelie zijn leerlingen uitzendt naar alle volken. Dus niet alleen het volk Israël. Nou ja, misschien maakt dit gegeven de tekst wat minder absoluut. Al besef ik me dat grote spanningen in de tekst blijven staan. En als we dan deze tekst horen, dan denk je misschien, maar zijn wij dan geen leerlingen van Jezus? Hè? Moeten wij niet gewoon doen wat hij hier zegt? Ik denk het wel. Maar we mogen ons ook herkennen in de menigte naar wie hij met ontferming bewogen kijkt. En daar begint het tenslotte allemaal mee. Met hoe Jezus kijkt naar die menigte. En pas later komen dan de leerlingen in beeld. Misschien horen we allereerst wel bij die menigte. Komen we dan pas in beeld als leerlingen. We kunnen pas zo kijken als Jezus, als we geloven dat Jezus ons zelf ook zo heeft gezien. Liefdevol. Vanuit zijn buik. Met ontferming bewogen. Zo kijkt hij ons. Zo kijkt hij ook naar ons. Die genade, dat is ons genoeg, hoop ik. Dat is de houvast voor onderweg. Voor tijden van voorspoed, tijden van crisis. Als je dat voelt, die blik op je, kun je verder met heel weinig toe, dat geloof ik. Dan heb je verder weinig nodig aan bezit of succes of goedkeuring van anderen. En dan kun je ook naar anderen kijken met diezelfde blik. Goed. Dit is een tekst, blijf het zeggen, die heel veel afstand oproept. En ik kan en ik wil die scherpe kantjes er ook niet allemaal afveilen. Dat oordeel aan het einde blijft keihard. En ik blijf het moeilijk vinden om dat te begrijpen. Dan kan ik me er wel iets bij voorstellen dat wie weigert om met ontferming bewogen te kijken, dat hij ook een harde blik heeft. Dus dat dat misschien ook wat hardheid oproept. Maar ik blijf dan toch ook zeggen, moeten we dat niet beantwoorden met veel meer liefde? Veel meer vergeving. Veel meer zachtheid. En die opdracht aan de leerlingen blijft ook ongemeen radicaal. En veel eisend ook. Ze mogen geen schoenen meenemen. Zelfs dat niet. Bijna niemand volgt deze instructies letterlijk op, ook vroeger niet. En zelfs in de Bijbel zelf zien we al dat er kanttekeningen bij deze tekst komen. Jezus stuurt zijn leerlingen, ik zei het, aan het eind van het evangelie gewoon naar alle volken. En Paulus, die betoogt in een van zijn brieven waarom hij als dienaar van Jezus wel geld aanneemt. Goed. Ik zei het al, de spanningen die los ik niet op. Maar wat ik uiteindelijk mee wil nemen uit deze tekst is een soort vertrouwen. Vanuit die blik hoe Jezus ons bekijkt, liefdevol, met ontferming, om dan ook met vertrouwen op weg te kunnen gaan. Los te laten. Dat we niet bang zijn om te veranderen. Dat we niet bang zijn om oude zekerheden los te laten. Dat we niet bang zijn om het verstikkende verleden eindelijk eens achter ons te laten. En te geloven dat dat ook kan, dat een nieuw begin ook mogelijk is. Dat we vol vertrouwen het onbekende ingaan. Dat is tenslotte wat het leven is voor ieder mens. Niemand weet wat er morgen of overmorgen zal gebeuren. Onze huizen, ons bezit, onze overtuigingen, niets geeft ons definitieve verzekering voor het grote, het onbekende, het bevrijdende bestaan. En in feite staan we dus allemaal naakt onder een open hemel. En uit die hemel is er één die met ontferming bewogen op ons neerkijkt. Mogen dat zo zijn.
de mededelingen en de collecte. We beginnen met altijd met het uitdelen van de bloemen. En de bloemen zijn voor iemand die iets bijzonders meemaakt. Dat kan iets verdrietig zijn, dat kan iets langdurig verdrietig zijn. Of iets blijs, of iets ambivalents. Daartussen. Deze week gaan deze mooie bosbloemen naar Trix van Vliet. Die neemt volgende week afscheid van haar werk. Dat was haar lust in haar leven en ook een last. Dus in die zin het ambivalente. Wie wil deze bloemen bij haar brengen? Want ze is er nu niet. Ik zie dat je zat zwaaien. Oh, daar. Ik zie het. Dankjewel, Koos. Kaartje gaat mee. Dan hebben we ook collectors. Daar hebben we er weer drie van. Twee gaan in een zakje die rondkomt. Of gewoon op uw app. Dat is wel zo makkelijk voor ons. En er staan twee houten kisten naast de pilaar. Als u de dominee een handje gaat geven, dan komt u daar langs. De eerste collect is voor de wijkdiaconie. Nog steeds, of beter gezegd alweer, verstrekte diaconie geldt aan mensen die tijdelijk een steuntje nodig hebben om voor kleine en grote dingen in hun leven. Die vragen komen nog steeds binnen. En als we af en toe denken, nu hebben we toch wel heel veel over, dan zijn er ook goede doelen in IJssel, de wijk Overvecht, waar we geld aan geven. Dus de eerste is de diaconie. De tweede zak die rondkomt is de rode. En die gaat, de bestemming deze week is voor de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken. Utrecht de Kerkenstad, daar zijn nog 19 verschillende grote kerkgenootschappen over in deze stad. En die praten regelmatig met elkaar over wat ze tegenkomen op pastoraal en diaconaal gebied. Organiseren daar van alles mee, dat moet je bij Jan zijn, want die kan er heel veel over uitleggen. En voor de rest zijn we op deze manier, de Utrechtse Stedelijke Raad is gesprekspartner met de gemeentelijke overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties. Toen ineens alle Oekraïners voor de deur stonden, toen heeft de Utrechtse Stedelijke Raad er ook een grote rol in gespeeld. Dat gaat niet zonder kosten. Er moet vergaderd worden, een briefje gestuurd, een postzegel geplakt en papier gekocht. Dus de tweede collecte in de rode zak is voor de Utrechtse Stedelijke Raad. En dan hebben we aan het eind, zoals ik al zei, de houten blokken, de offerblokken. En daar, deze periode gaat er voor geld naar Centros Kairos. Dat is een pastoraal en diaconaal vormingscentrum in Cuba. En u heeft het waarschijnlijk wel gezien, Trump is heel hard bezig met Cuba af te knijpen. En dat doet hij heel effectief. Er is dus nu een tekort aan alles, brandstof, geld. En in dit centrum wordt aan mensen die echt niets meer hebben, of een staatspensioen, en dat is in Cuba ook niets, proberen die te ondersteunen. Dus van harte aanbevolen. Twee collectes en het offerblok.
Twee weken geleden waren er hier een heleboel mensen uit de Tuindorpkerk op bezoek. Hebben we al een beetje kennis kunnen maken met de Tuindorpkerkgemeente. En volgende week gaan wij dat bezoek herhalen, maar dan omgekeerd. Wij zijn volgende week welkom in de dienst in de Tuindorpkerk. Daar zal dominee Rieneke van Ginkel voor gaan. De Tuindorpkerk heeft op dit moment geen vaste predikant. Ze zijn met een beroepingsprocedure bezig. Maar Rieneke van Ginkel gaat daar geregeld voor als gastvoorganger. Wij zijn daar volgende week van harte welkom. Hier zal geen dienst zijn komende zondag. Dus u bent van alle hartelijk uitgenodigd om mee te gaan naar de Tuindorpkerk. U moet er wel een beetje eerder voor opstaan, want de dienst begint daar om 10 uur al. Dus hopelijk tot volgende week in de Tuindorpkerk. Thank you.
Via de e-mail kwam er een verzoek om voorbeden binnen, namelijk eentje voor Anke Herstel. Zij heeft een hele spannende tijd achter de rug rond de gezondheid van haar zoon. 2 weken geleden werd hij plotseling opgenomen in het ziekenhuis met ernstige verlammingsverschijnselen. En ze vreesde voor zijn leven. Recent kregen ze iets beter nieuws, namelijk dat het heel langzaam stabiliseert. En ze hopen dat hij op termijn naar een revalidatiekliniek kan. Maar het blijft allemaal nog best wel wankel. Laten we met elkaar bidden. Goede God, jij die ons uitgezonden hebt om uitdagingen niet uit de weg te gaan, onze naasten te zien en bij te staan, vrede te brengen waar we ook gaan, te vertrouwen op jou en op elkaar. We bidden tot jou in een wereld die in de brand staat. Een wereld vol conflict, mensen in de knel en op de vlucht. Een wereld die in de brand staat door klimaatverandering, waardoor leven op zoveel plekken nog moeilijker wordt. Mogen jouw vrede zichtbaar worden in ons gemeenschappelijke huis, deze wereld. We bidden jou voor alle mensen die in angst leven. Angst voor geweld, angst om morgen, angst om gisteren, angst voor verandering, angst voor de ander. Laat jouw vrede zichtbaar worden in hun, in ons leven. We bidden jou voor alle eindexamenleerlingen die deze week goed nieuws kregen. Die staan op de drempel van een nieuw leven. Dat zij met open ogen en goede moed de volgende stap in hun leven mogen zetten. Dat ze vrede en vreugde brengen waar ze ook gaan. En we bidden jou voor al die leerlingen die geen goed nieuws kregen over hun eindexamenresultaten. Dat ze de moed en het doorzettingsvermogen vinden om het nog een keer te doen. Wees jij met hen vrede, met jouw vrede bij hen allemaal. We bidden jou voor Anke Herstel, die deze dagen in angst en verdriet om de gezondheid en de toekomst van haar zoon leeft. We bidden voor haar zoon, nu zijn gezondheid langzaamaan weer stabieler wordt. We bidden voor kracht voor hen, beiden, op de weg die voor hen ligt. We bidden dat liefde en goede zorg hen mogen omringen. We bidden jou voor onszelf, dat we het aandurven jouw stem te horen. En in de stilte bidden we wat niemand anders voor ons kan zeggen. En we brengen onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons leerde. Moeder van al wat leeft, onze Vader, die in hemel zijt, uw naam wordt.
Ga dan van hier onderweg onder de vleugels van Gods zegen. Mogen bij iedere stap die je zet de weg zich openen. Mogen je de wind altijd in de rug hebben. Mogen de zon schijnen warm op je gezicht. Mogen de regen vallen zacht op je velden. En totdat wij elkaar weer ontmoeten, mogen God je bewaren in de palm van zijn hand. Amen.